Allereerst enkele mededelingen, gemeente. Voor de tweede maal delen we u mee dat de volgende personen belijdenis hebben afgelegd voor de kerkenraad. Johan de Bakker, Erwin Born, Ad de Keizer, Arjan Tanus, Tera Baars, Leonard de Visser, Pieter Wielhouwer en Trude Kiviet. Openbare belijdenis des geloofs zal zo de Heere wil plaatsvinden op tweede Pinksterdag, dus maandag over een week. Tweede mededeling is een herinnering dat aanstaande donderdagavond, zendingsavond, zal plaatsvinden in de zaal bij de kerk, waar Hessel en Kobi iets zullen vertellen over hun werk. U wordt hartelijk uitgenodigd. En de laatste mededeling is een herinnering aan de zendingscollecte die de Pinksterdagen zoals gebruikelijk zal worden gehouden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 27, de versen 5 en 7. Psalm: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. We willen ons nu stellen onder de heilige wet van de Heere. Aansluitend zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Daarna lezen we uit het woord van de Heere, Jesaja 49. Schriftlezing is dus Jesaja 49, na de wet des Heeren en na het zingen van Psalm 19, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jesaja 49. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdel toegebracht. Gewisselijk mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van moedersbuik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan de einden der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige tot de verachte ziel, tot die aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen om des Heeren wil, die getrouw is om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Zo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit, en tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden, en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie die van het noorden en van het westen, en genen uit het land van Sinim. Juicht gij hemelen, en verheug u gij aarde, en gij bergen maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten, en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik, ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie, alle deze vergaderen zich, zij komen tot u. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zekerlijk, gij zult u met alle deze als met een sieraad bekleden, en gij zult ze u aanbinden gelijk een bruid. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land, gewisselijk nu zult gij benauwd worden van inwoners, en die u verslonden zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk van mij, dat ik wonen mogen. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was. Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken, wie heeft men dan deze opgevoed? Ziet, ik was alleen overgelaten, waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Heere. Ziet, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen, en tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. En koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde, en zij zullen het stof uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben, dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Doch alzo, zegt de Heere, ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden. En de vangst van de tiran zal ontkomen. Want met uw twisters zal ik twisten en uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees. En van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik, de Heere, uw heiland ben en uw verlosser, de machtige Jacobs. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen deze morgen stilstaan bij enkele versen uit het gedeelte wat u gelezen is. Dit 49ste hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. En daarvan vers 14, 15 en 16. We lezen daar het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen. Doch Sion zegt: de Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over de zoon van haar buik, of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Willen we eerst nu het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Heere, wij komen tot u. Laat dat ook in waarheid zo mogen zijn. Want het is goed dat we samen zijn en eerbiedig onze ogen sluiten en onze handen vouwen. Het is goed dat we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed. Maar wat zal het alles te betekenen hebben wanneer ons hart niet vernederd is en wanneer bij alle goede en nodige vormen ons hart niet verbroken is, ons hart niet bidt. En daarom bidden we, Heere, wil u ons de geest der gebeden schenken, opdat wij van u bidden mogen leren en opdat wij tot u mogen naderen in de gebedsgestalte met een biddend hart zoals het ons betaamt. Wil u dat geven aan ons allen zoals we in de kerk zijn, zoals we verenigd zijn in de gebeden? Wil u het geven aan hen die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon of degene die later getuigen zullen zijn van deze dienst via een bandopname? Wil u dat ook geven aan hem die de mond mag zijn van de gemeente en de gebeden voor u mag neerleggen? Want we beseffen het, Heere, wanneer we voor u staan of voor u zitten, dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. Maar leer gij ons bidden. En wil u dan onze gebeden ook horen en verhoren. Niet omdat wij dat waard zijn, maar om het werk van de Heere Jezus Christus. En als we dan deze morgen samen zijn in uw huis, dan zijn we samen op de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. De wezenzondag. De zondag waarin we vaak in het bijzonder stilstaan bij het feit dat uw kerk de discipelen, de vrouwen, als het ware verweest achtergebleven waren. De eerste trooster, de Heere Jezus Christus, was van hen weggenomen op de hemelvaartsdag. En de tweede trooster, de Heilige Geest, die gezonden zou worden, was nog niet uitgestort. En zo waren ze bijeen die dag, als het ware verweest, zonder trooster. Heren, zo kan het ook zijn vanmorgen. Dat er mensen hier in de kerk zijn of met ons meeluisteren. Die als het ware verweest zijn. Die de trooster niet kennen. En die de trooster niet kunnen vinden. In wier hart het misschien leeft, och dat ik hem vinden mocht. Waar is hij? Als het zo is, Heren, zou u dan vanmorgen vanuit uw woord onderwijs willen geven. Want wanneer het over deze kostbare oudtestamentische belofte gaan mag, dan is er heel in het bijzonder een woord dat in dit getuigenis ligt opgesloten, wat van betekenis is voor een kerk, voor van verre staande die de troost missen. In wier hart het leeft, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Heere, wil u dan vanuit uw woord, te midden van de vragen en te midden van de troosteloosheid spreken. En wil u de kracht van het woord, van het evangeliewoord uit dit oudtestamentisch evangelie aan de harten, heel in het bijzonder van zulke mensen leggen. Wil u ook zijn, Heere, met hem die u in het geheel niet kennen, die buiten u staan, die vreemdeling zijn van uw genade. U kent ze bij naam en toenaam. U weet of het onverschilligheid is en ongeloof wat een ver van u houdt. U weet of ze vast kunnen zitten op eigen gerechtigheid, of zo hoog staan achter misschien een schijnbare vorm van nederigheid. U weet wat de diepste hindernis is en wat hen gevangen houdt in hun onbekeerlijkheid. Heere, wil u dat doorbreken vanmorgen. En wil u door de ontdekkende kracht van uw Heilige Geest hen arm maken. En hen laten zien dat ze door eigen schuld zo ver van u verwijderd zijn. Verlaten en vergeten. En toch niet vergeten. Want zolang wij zijn in het heden van de genade, ook al zijn we onbekeerd, en zolang wij onder het woord zijn, ook al zijn we vreemdeling van u, hebt u bemoeienissen met ons. Twist u met ons. Roept u ons. Heren, dat dat vanmorgen ook duidelijk mag worden. En dat zondaren midden in de nood van hun leven en de dood van hun leven geroepen mogen worden en horen de stem van de levende God. Want uw woord zegt het toch, dat doden zullen horen en zullen leven. Denk ook aan uw kinderen, Heren. Misschien is het zo dat ze vanmorgen niet in duisternis gekomen zijn en last hebben van die troosteloosheid waar anderen mee bezet zijn. Misschien is het dat er vrede in het hart mag zijn, ook al blijven er vragen over. Misschien is het zo dat er blijdschap mag zijn in hun binnenste om uw machtige daden, want zo mag uw kerk toch ook wel eens naar de kerk komen. Wil u dan het geloof bevestigen? En wil u vanuit het woord, wat zoveel rijkdommen en schatten bevat, hen laten zien dat het toch uw werk is, opdat ze zich in u mogen verblijden en onderwijs mogen ontvangen, ook in uw bedehuis. We bidden u voor allen, Heren. We bidden u ook onder alle omstandigheden om uw zegen. Want u weet hoe we voor de kerktelefoon zitten en hoe we onze plaats in de kerk hebben ingenomen. Er zijn zorgen, er is verdriet, er is rouw. En dat kan er zijn ook ondanks alle ondersteuning en kracht die u geeft. Wil u in omstandigheden van verdriet en rouw ons allen gedenken. Hen die korter of langer geleden een verlies leden. Ontferm u naar de grootheid van uw genade zich over hen. Denk aan de familie Kempeneers die deze week zo plotseling en zo ongedacht met het sterven in aanraking kwam. En gisteren stonden we met hen aan het geopende grafje van hun kleine kindje dat zo kort geleefd heeft. Heere, wil u ook in de dagen die komen de beide jonge ouders de genade, de troost en de kracht geven om verder te gaan. En bovenal, Heere, wil u niet alleen die troostende en krachtige genade in het midden van de kring van de familie geven, maar laat het ook mogen zijn dat het sterven van de kleine Marijn gebruikt mag worden voor ouderen en voor jongeren als een roepstem. Ja, dat het woord zo krachtig door mag klinken in de levens van zondaren dat ze u gaan zoeken. Heere, wees met al die jonge ouders of degene die ouders hopen te worden voor het eerst, waar blijde verwachting is. Heere, we zijn er, juist wanneer we in die omstandigheden zijn deze weken, toch wel heel bijzonder bij bepaald dat er niets is wat vanzelf spreekt, maar dat het zegen van u is wanneer u leven spaart en leven geeft. Heere, wil u ook wanneer er jong leven, nieuw leven verwacht wordt, alle dingen wel maken. Wil u zegen geven. We bidden u voor allen die ziek zijn. Heere, u weet, er zijn er velen die ziek zijn, sommigen niet ernstig zo voor het oog. Anderen, vooral onder de ouderen, zijn ernstig ziek en voelen hun krachten wijken en bezwijken. We denken dan heel aan het bijzonder aan onze bejaarde broeder Sprong, die de laatste weken topt met zijn gezondheid en van wie de krachten minder worden. Heere, bij alle zorgen en vragen die er zijn, ook voor de kinderen, wil u aan hem en aan hen allen gedenken. En wil u geven dat uw kracht en uw hulp mag blijken. En wil u geven bovenal dat genade, uw genade, de overhand mag hebben. Maar ook als uw weg anders zou zijn, wil u dan heel in het bijzonder met uw gunst aan hem gedenken. Denk ook aan zuster Vroeg in de Wei in de Samaritaan en aan broeder Dorrestein. Heren, ook hun krachten worden minder en de lijdensweg is soms zwaar. Wil u hen bijzonder omringen en wil u op hen neerzien in uw gunst en wil u tot hun hart spreken waar het bijzonder bij hen beiden vaak moeilijk is om te spreken en om de dingen te verstaan. Wil u hen nabij zijn in uw goddelijke ontferming. Wees, Heere, ook met de overige zieken. Er zijn er die terug mochten komen uit het ziekenhuis. Er zijn er die ingrepen ondergingen. Er waren er ook die onderzoeken ondergingen deze week die voorbij is. Heere, we zeggen uw naam dank. Wanneer uw zegen mocht blijken, uw hulp. We vragen om uw hulp wanneer er moeilijke omstandigheden zijn. We bidden u ook of alle dingen, wanneer er onderzoeken plaatsvonden, zo mogen zijn dat wij ons verblijden mogen. We bidden u ook voor een die wel geen lid is van onze gemeente, die de komende weken heel ernstige operatie moet ondergaan, met ons meeleeft, het moeilijk heeft, ook door de dingen die de afgelopen tijd gebeurden. Heren, wat kunnen er in ons jonge leven vragen zijn waar wij geen raad mee weten, waar wij mee vastlopen. Maar u weet, Heren, alle dingen. U kent ook de vragen van ons hart. Wil u ook de komende week alle dingen wel maken en de vragen zelf het zwijgen opleggen en bijzonder uw gunst verheerlijken. En wil u alle dingen wel maken. We bidden u, Heere, wees u zo met ons in alle zorgen en vragen die er zijn. We bidden u ook in alle redenen tot dankbaarheid die er zijn, de zegeningen die u ons onverdiend schenkt. Laat bij alles ons hart ootmoedig mogen worden. Wil u alles wat hoog is vernederen. En wil u geven dat we vernederd voor u mogen zoeken. En wil u, in deze ogenblikken wanneer uw woord geopend zal worden, zelf in ons midden zijn. Laat het zo mogen zijn dat we in de bediening van uw woord, de kracht van uw geest, de gekomen trooster mogen ontvangen. En wil u, Heere, ons de woorden geven om te spreken, opdat dit woord vertolkt mag worden naar de zin en mening van u. Opdat we recht van u mogen spreken. Heere, dat hebben wij niet in onze hand. Dat is gave van u. Geef het ook, Heere, onverdiend. En wil u ons genade schenken om te luisteren. O God, open onze oren. Weer de slaap van onze ogen. Geef dat gedachten die ons bezetten kunnen niet de overhand mogen hebben. Laat uw woord zijn heerschappij mogen hebben. En wil u geven dat uw woord krachtig, onweerstandelijk mag werken door die almachtige werking van de Heilige Geest. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. En dat om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. Psalm 42, de versen 6 en 7. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Psalm 69, het 14e vers. Geliefde gemeente, u weet misschien dat de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren de naam van Wezenzondag draagt. En u begrijpt waarom. Tussen de Hemelvaartsdag en Pinksteren lezen we in het boek Handelingen: bleven de discipelen en de vrouwen bijeen. Ze zagen terug naar het afscheid wat op de Hemelvaartsdag had plaatsgevonden. Want toen was de Heere Jezus Christus van hen weggegaan, naar de hemel gevaren. En ze zagen vooruit naar de komst van de trooster die hen beloofd was, de Heilige Geest. Eigenlijk zaten ze daar wat verweest bij elkaar. Want de eerste trooster, Jezus Christus, was van hen weggenomen. En de andere trooster, de Heilige Geest, was nog niet gekomen. En toch, als u goed leest, dan is er in die periode dat de discipelen en de vrouwen samen zijn, als het ware, verweest. Niet alleen maar een bidden en smeken, in verdriet, in tranen. Er is ook een samen zijn in blijdschap en in verheuging des harten. Want ook al is het zo dat ze verweest achterblijven, er is in die periode tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren toch zoveel hoop op God en zoveel verwachting van de Heere, dat ze uitzien naar de dag dat de belofte vervuld gaat worden. En zo vinden we, als we het evangelie opslaan, dat er op die Wezenzondag een merkwaardige mengeling is van weemoed en verwachting. En iets daarvan vinden we ook terug in het Oudtestamentische woord wat vanmorgen onze aandacht vraagt. Waar aan de ene kant heel nadrukkelijk gezegd wordt dat Sion klaagt dat de Heere haar verlaten heeft. Maar anderzijds de Heere komt met een ontroerende en krachtige belofte, waarin hij betuigt dat hij hen toch niet verlaten heeft en ook nooit verlaten zal. Als thema schrijven we boven deze tekst: God verlaat zijn volk niet. We letten op drie dingen. Allereerst op een benauwende ervaring. Sion zegt: de Heere heeft mij verlaten. In de tweede plaats op een liefdevolle toezegging. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Ofschoon deze vergaten, ik zal u niet vergeten. En in de derde plaats een krachtige verzekering. Ziet, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. God verlaat zijn volk niet. In de eerste plaats een benauwende ervaring. In de tweede plaats een liefdevolle toezegging. En in de derde plaats een krachtige verzekering. Het is goed als we eerst de omstandigheden tekenen waar deze woorden op betrekking hebben. En dan is er alle reden dat Sion zegt: de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Want deze woorden slaan op de tijd waarin Israël in ballingschap was. De profeet Jesaja, die lang voor de ballingschap leefde, heeft in het tweede gedeelte van zijn profetieën de toestand van Israël in de ballingschap profetisch gezien. En hij tekent hoe het volk in de ballingschap ellendig om moet zwerven. Hij wijst erop dat het land verlaten is. dat de stad Jeruzalem, Sion, verwoest is, een puinhoop geblakerd door de vele vlammen. Dat het heiligdom ineengestort is. En dat Jeruzalem een verlaten stad is waar de roofvogels schreeuwen en waar de stilte heerst. En Israël, ach voor het grootste gedeelte, is het weggevoerd in Babel, in een vreemd land waar ze wonen aan de rivieren. En waar een aantal getrouwen Israël en het land van de belofte maar niet kunnen vergeten. En als dan de heidenen tot hen zeggen, komt, zingt ons eens een van de liederen van Sion. Dan zeggen ze, hoe zouden we de liederen van Sion zingen in een vreemd land, terwijl de stad een puinhoop is en terwijl de tempel verwoest is. Er is een heimwee naar Sion, maar tegelijkertijd, het feit dat ze ver van Sion zijn en het feit dat Sion verwoest is, de tempel in stukken geslagen is en de schatten zijn weggeroofd, dat is een teken dat ze ver van God zijn, ver van het offer zijn, ver van de gemeenschap met God zijn. Heel deze toestand tekent dat God zijn aangezicht verborgen heeft en dat zij in het donker om moeten dwalen. Maar weet u wat nou zo wonderlijk is? Dat al is Sion verwoest in de zin van Jeruzalem verwoest. Dat God aan dat tobbende, worstelende volk in de ballingschap een nieuwe naam gaat geven. Die toch een oude naam is. Sion. Want oorspronkelijk was Sion alleen maar een berg, een plaats. Later was het naam voor de tempel, naam voor Jeruzalem. Maar als de tempel verwoest gaat worden, meer en meer, zegt God mijn Sion, de plaats waar ik woon, dat is de rest die overblijft en die mij niet kan missen. Dat is mijn arme volk. Als de bergen geblakerde puinhoop is en de stad niet meer bestaat en de tempel in stukken geslagen is, dan wil ik daar wonen bij die nederige van hart, Sion. En als we goed lezen, dan heeft God in het begin van dit hoofdstuk kostbare beloften gedaan aan dat Sion. Dat hoopje mensen daar in Babel, wat het dus niet meer ziet en wat zich ver van de Heere waant en wat lijdt onder de verberging van Gods aangezicht. Dan heeft de Heere in het begin van dit hoofdstuk zijn knecht, dat is de Messias, over wie Jesaja in het 53ste hoofdstuk zoveel diepe dingen zegt, dat hij lijden moet en sterven gaat. Die knecht komt ook aan het begin van dit hoofdstuk ter sprake. Ja, Jesaja voert de knecht des Heren, de Messias, die komt sprekende in. En dan gaat die Messias spreken over zijn werk, over de teleurstellingen die hij zal opdoen bij zijn werk. Maar uiteindelijk zal het toch zo zijn dat de Messias tot de gebondenen zal zeggen, komt uit en komt tevoorschijn. En daarom roept de Messias, gebonden mensen, arme zondaren, zijn strijdende kerk op, juicht gij hemelen en verheugt u gij aarde, maakt schouw, want de Heere heeft zijn Sion, heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Wat een boodschap voor een arm en ellendig Sion. Voor een groep mensen die in de ballingschap zich ver van God weten. Die een schuld voor ogen hebben en die toch God niet missen kunnen. Wat een boodschap van vrede en van vreugde. We denken wel, dan zal dat Sion bij het horen van deze boodschap van de lippen van hem waarop genade is uitgestort, toch inderdaad wel opspringen van vreugde. Dan zullen ze in hun benauwende omstandigheden toch wel in verwondering neerzinken en zeggen: dat voor mij? Maar u leest het goed, dat staat er niet. Als de Messias hier zegt, profetisch, juicht, verwondert u. De Heere bezoekt zijn ellendige. Dan zegt Sion, dan blijft Sion klagen. Zo moet u de woorden lezen. De Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. U moet die woorden zo wat laten wegen op uw gedachten en op uw hart. Want Sion zegt niet alleen maar hier dat de Heere zijn aangezicht verborgen houdt, maar ook dat de Heere haar vergeten heeft. Vergeten is meer dan verlaten. Verlaten, in de steek laten, dat kan betekenen dat je toch nog aan iemand denkt. Maar vergeten, ja, dat is niet alleen uit het oog, maar dat is ook uit het hart. En dat zegt Sion klagend. De Heere heeft mij vergeten uit het oog, want de Heere heeft zijn aangezicht verborgen. En hij heeft mij ook vergeten uit zijn hart. De Heere denkt niet meer aan mij. Te midden van de krachtigste toezeggingen, te midden van bemoedigingen, dat de Heere zijn Sion vertroosten zal en dat hij aan zijn ellendige gedenken zal, toch blijven zeggen: en de Heere heeft mij verlaten en mij vergeten. Hoe is dat nu te verklaren? Ach gemeente, dat is alleen maar te verklaren vanuit de moedeloosheid en het ongeloof van de kerk des Heren. Want het gaat hier niet om een kind van God zoals Job, die onder buitengewone verzoekingen geen enkel teken zag van de goedheid van de Heren, die ervaren moest wat onze belijdenis zo noemt: de verberging van Gods aangezicht is bitterder dan de dood. Het gaat hier ook niet om iemand als Naomi, die in de zee van verdriet, waarin ze terugkeerde naar Bethlehem, tot de inwoners van dat stadje zei: noemt mij niet meer Naomi de lieflijke, maar noemt mij Mara de bittere, want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Want Job en Naomi, die gingen gebukt onder de verberging van Gods aangezicht. God had zich verborgen. En daarom hun hart omstrengeld door moedeloosheid, ongeloof. Maar hier liggen de dingen toch wat anders. Hier is er zo'n tijd geweest van verlatenheid en van de verberging van Gods aangezicht. Maar hier liggen nu toch beloften. En de Heere gaat spreken en de Heere gaat bemoedigen. De Heere doet zijn aangezicht dus weer lichten over zijn Sion. Zo lezen we in de voorgaande verzen. En dan toch, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Nee, dat ligt er niet aan dat de Heere zijn aangezicht verborgen houdt. Dat is hier niet het geval. Maar weet u, als de Heere zich openbaart voor het eerst en ook opnieuw in het leven van een zondaar, als het evangelie opengaat in zijn kracht en in zijn liefelijkheid, dan kan het zo zijn, en dan kan het soms heel nadrukkelijk ook zo beleefd worden, dat Gods kerk het niet kan geloven en soms ook niet wil geloven. Dat er ondanks het licht wat begint op te gaan, ondanks het woord wat zijn kracht begint te doen, toch iets van een moedeloosheid is, van een ongeloofsgeest is, die u in zijn greep heeft, dat u zegt, en toch, het kan niet, het is te groot. Thomas, weet u, is er een voorbeeld van. De tijding gehoord, de tekenen gezien, in de gezichten van de andere discipelen, die je meedeelde dat Jezus Christus toch was opgestaan uit de doden. Het licht was opgegaan op die paasmorgen. En Thomas zegt, ik zal het geenszins geloven. Zijn moedeloosheid had het voor het zeggen. Het ongeloof had hem in zijn greep. De twijfels benauwde. En dat is toch werkelijkheid in het leven van iemand die de Heere vreest? Nee, het zijn geen dingen die voor ons pleiten of waar we trots op kunnen zijn. Het zijn dingen waarvoor we ons dienen te schamen en te verootmoedigen. Maar het zijn toch dingen die in het leven van Gods kerk geen vreemd iets zijn. Te midden van licht dat opgaat en ondanks bemoeienissen van de Heere, toch in de ongelovigheid en in de duisternis het zeggen. De Heere heeft mij vergeten. En de Heere heeft mij verlaten. Wat kan dat bang zijn? Wat kan een kind van God door het ongeloof en door de twijfelzucht van zijn hart zich ook te midden van de gunst bewijzen, in het donker brengen en in het donker houden? Maar weet u wat dan zo'n wonder is, dat de Heere toch met Thomas niet afrekent. En dat de Heere ook met Sion niet afrekent en zegt, wel als ge te midden van mijn kostbare bemoeienissen, van mijn kostbare woorden, toch zegt en blijft volhouden, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten, dan zal ik u ook verlaten. Nee, dat doet de Heere niet. Hij zoekt Thomas ook de week na Pasen weer op, weet u. En hij spreekt tot het volk hier in Jesaja 49. Dat zegt en blijft volhouden, de Heere heeft mij vergeten. En de Heere heeft mij verlaten. Uit het oog, uit het hart. En hij gaat door zijn woord en door zijn geest Sion overtuigen. O, dat is zo'n geweldig geheimenis in de werken Gods. Dat de Heere niet alleen overtuigt van zonde, dat doet de Heere ook. En meestal als het gaat over het overtuigende werk van de Heere, dan denken wij alleen maar aan het overtuigende werk van zonde. En dat is belangrijk, dat kan niet gemist worden. Want als God gaat werken in het leven van een zondaar, dan overtuigt hij hem van zonde, zeker. Maar dat overtuigende werk van de Heilige Geest heeft veel meer kant. De Heere gaat ook goddelijk genadewonder in het leven van een zondaar die met zichzelf vastloopt. In het leven van zijn Sion wat klaagt, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. En overtuigen van zijn liefde. En wat moet de Heere dan niet een ongeloof en een twijfel en een vragen wegnemen? Wat heeft de Heere ook niet een werk om zijn kerk te overtuigen van zijn gunst? En hier ziet u hoe dat de Heere dat doet. Dan begint hij heel lieflijk en met een aangrijpend beeld zijn twijfelmoedige, ingezonken kinderen, die Sionieten daar in Babel, te overtuigen. En hij zegt, luister nu eens, en hij gebruikt een beeld uit het gewone leven, een altijd weer ontroerend beeld. Zal een vrouw haar zuigeling vergeten? In gewone taal gezegd, zal een vrouw die moeder geworden is haar kindje vergeten? Dat ze zich niet zou ontfermen, dat ze geen liefde zou voelen voor het kindje wat ze zelf bij zich droeg en ter wereld mocht brengen? Ja, dat is toch iets wat iedereen weet? Dat is toch een wonderlijk iets? Dat wanneer een vrouw in verwachting raakt, kindje mag dragen en ter wereld mag brengen, dat er dan een hele bijzondere liefdesband komt. En dat een kind wat er eerst niet was, zodra het zijn komst of haar komst aandient, dat het dan een plaats krijgt in je hart. In het hart van de moeder heel in het bijzonder. Maar ook al heel gauw in het hart van de vader. En in het hart van de overige familieleden. Hoe klein ze ook zijn, zelfs voor de geboorte. Ze hebben een plaats in ons hart, in onze liefde. En als het goed is, ook al in onze gebeden. En daarom is het zo erg. Als een kindje van een moeder, van een vader, heel jong wordt weggescheurd. Dat is de pijn van de liefde. Het gemis van de liefde. Kijk, daar heeft de Heere het oog op als hij dit heel aangrijpende beeld noemt. En hij zegt, zou nu een moeder zich niet bekommeren om haar kindje? En zou een moeder zich niet ontfermen over het kind wat ze zelf ter wereld bracht? Dat is toch eigenlijk ondenkbaar? Ja, maar in deze zondige wereld kan het ondenkbare gebeuren. En dat leest u in de volgende woorden. Ofschoon onder uitzonderlijke, onnatuurlijke omstandigheden dat zou kunnen gebeuren. Uitzonderlijke omstandigheden, vooral in vroeger dagen, al gebeurt het nog steeds, dat een moeder onder uiterste armoede of verschrikkelijke omstandigheden afstand doet van haar kind, te vondeling legt, daar denkt dit woord aan. Of aan oorlogsomstandigheden, waardoor een mens ook in zijn geest zo geschokt kan worden dat dingen gebeuren, dat een vrouw onder oorlogsgeweld haar kind vergeet. Daar denken sommige verklaarders aan. Of aan onnatuurlijke omstandigheden. In tijden van losgeslagen zeden, zoals onze tijd in veel opzichten is. Dat zou kunnen gebeuren in uitzonderlijke omstandigheden. Ofschoon deze vergaten. Ik zal u toch niet vergeten. En dan wordt de belofte die in deze tere vergelijking ligt opgesloten ons duidelijk. Want dan zegt de Heere, de sterkste liefde die denkbaar is in het gewone leven, dat is de liefde tussen een moeder en haar kind wat zij bij zich droeg en ter wereld bracht. Maar zelfs die liefde is broos en kan veranderen of kan er niet zijn onder de uiterste omstandigheden. Maar mijn liefde tot u gaat de liefde van een moeder tot haar kindje te boven. Ofschoon deze vergaten, ik zal u niet vergeten. En daarin betuigt de Heere het. En door de krachtige bediening van de Heilige Geest zoekt hij zijn Sion hiervan te overtuigen. Al getuigt alles tegen u. Al zit ge gevangen in de kluisters van moedeloosheid. Al is de hemel gesloten, al lijkt het alsof ik mijn aangezicht verborgen houd, ik zal u niet vergeten. En dan moet u daar eens goed op letten, gemeente. Dat is nu een belofte die de Heere in zijn woord zoveel malen en bij zoveel gelegenheden op het hart van zijn volk bindt. De woorden, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ze staan er in het Oude Testament. Gelegenheden te veel om te noemen. Ze staan er in het Nieuwe Testament. Ik ben met u, zei de opgestane Heere Jezus Christus, tot aan de voleinding der wereld. En Hebreeën 13 vers 5. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Misschien weet u het nog. Daar staan in dat woord twee dubbele ontkenningen. Ik zal u niet verlaten. Ik zal u niet begeven. Dat betekent in gewoon Nederlands. Het is onmogelijk dat ik u ooit verlaten zou. En het is onmogelijk dat ik u ooit vergeten zou. Wel, dat staat in de schrift keer op keer. En het wordt hier ook aan het hart van de levende kerk van de Heere gelegd. Midden in haar strijd en midden in haar moedeloosheid. Ik zal u niet begeven. Hoe kan dat? Heeft Sion het daarna gemaakt? Zeg, u die de Heere vrezen mag. En die soms het licht van zijn woord en van zijn geest in uw hart mag ervaren. Hebt u het daarna gemaakt? Nee, dat de Heere die belofte geeft en die belofte bevestigt en die belofte houdt, dat is nooit te danken aan iets in ons. Dat is nooit omdat er zoiets goeds of zoveel goeds in ons te vinden zou zijn. Dat de Heere dit betuigt en zijn kerk zoekt te overtuigen dat hij hem niet verlaten zal. Dat komt vanwege die knecht des Heren, over wie het in het begin van dit hoofdstuk gaat. Die knecht des Heren die spreekt over zijn arbeid en over zijn moeite. Die knecht des Heren, dat is Gods eigen zoon. En de zoon van God is op deze wereld gekomen. Jesaja heeft het door de nevelen van de toekomst heen van verre gezien. Maar wij weten uit de schriften dat wat Jesaja van verre zag, dat het werkelijkheid geworden is. En dat die knecht des Heren gekomen is op deze wereld. En dat die knecht des Heren gekomen is. Ja, u hoort het goed, om verlaten te worden. Gods eigen zoon. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik. Gemeente, God heeft zijn eigen zoon vergeten. Terwijl hij zijn Sion niet vergeet, heeft hij zijn eigen zoon vergeten. En zijn eigen zoon verlaten. Hij heeft hem laten hangen aan een vloekhout. En toen heeft God zichtbaar zijn aangezicht verborgen. Een wolkendek bedekte de hemel. 3 uren duisternis. En dan de schreeuw uit de Godverlatenheid. Mijn God, zegt Jezus. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Jezus Christus van God verlaten, van God vergeten. Uit zijn oog, uit zijn hart. Waarom? Wel, zo lief heeft God zijn Sion gehad, dat hij dat Sion wilde zalig maken. Dat wilde zeggen, uit de nood en uit de schuld en van het verderf wilde bevrijden. En dat kon alleen als aan zijn heilig recht voldaan zou worden. En om aan dat heilig recht te voldoen, om de straf te dragen. Daarom heeft Jezus Christus zichzelf overgegeven en God heeft, de Vader heeft zijn Zoon overgegeven en verlaten. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En daar ligt de grond. Omdat Christus verlaten is. Omdat God zich niet ontfermde in dat duister uur van Golgotha over zijn eigen zoon. Daarom is het mogelijk dat verloren Adams kinderen, schuldige, doemwaardige zondaren als u en ik, behouden kunnen worden. En daarom staat die belofte vast. Ik zal u niet verlaten. Die belofte is ondertekend met het bloed van de Heere Jezus. Verzegeld door zijn lijden en sterven. Want dat is ook een van de kanten van de kruisdood van de Heere Jezus, gemeente. Dat hij door zijn kruisdood alle belofte van God bevestigd heeft, verzekerd heeft. En gezegd heeft, het is gewis en waarachtig, ja en amen. In de Godverlatenheid heeft Jezus Christus met zijn dierbaar bloed ondertekend deze belofte. Ofschoon deze vergaten, ik, de drie enige God, zal u, schuldige zondaren, arm verloren Sion, niet vergeten. En dan bevestigt de Heere dat nog. Want niet alleen spreekt de Heere deze belofte die bezegeld en betaald is met het bloed van de Heere Jezus. Maar de Heere bevestigt het ook nog. Kijk, dat doet de Heere wel meer. Wel eens mogen ervaren. Juist als hij ziet hoe arm zijn kerk te midden van de benauwenis en de strijd is. En dat ze het maar niet kunnen geloven. Dat ze zo verstrikt zitten in netten van ongeloof. Als de Heere dan gaat vertroosten, dan komt hij met zijn belofte. Dan komt hij met de beloofde in het gewaad van de belofte. En dan komt hij overtuigend en verzekerend om al hun ongeloof, om heel die mist van twijfel en die duisternis van het wantrouwen, om die weg te nemen. Hij verzekert. Want hij geeft nog een nadere uitleg in het slot van de tekst. Ik zal u niet vergeten. En waarom dan wel niet? Wel, verzekert de Heere, ziet, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor me. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd, dat is weer een beeld. Gegraveerd. Het woord wat er in de oorspronkelijke tekst staat, dat wordt door veel schriftverklaarders uitgelegd als getatoeëerd. U weet wel, tatoeëren, dan wordt er een vloeistof op je arm of op een ander deel van je lichaam gelegd en dan wordt er met een naald, wordt er in je huid geprikt en dan komt dat zo onder je huid en dan heb je zo'n teken of zo'n afbeelding in je huid. Vroeger vaak onder mensen die op zee voeren. Tegenwoordig veel breder. Ik denk niet dat dat de betekenis van het woord is. Want tatoeëren, daarvan wordt in de Bijbel heel duidelijk gezegd. Dat de Heere dat aan Israël niet heeft toegelaten. Leviticus 19 vers 28 kunt u het vinden. Israël zal dat niet mogen doen. Kijk, en zou de Heere nu een beeld gebruiken van iets wat hij zelf heeft afgewezen? Waarvan hij zelf vermaand dat dat niet goed is? Het woord kan ook betekenen, en dat is een veel duidelijker betekenis en een veel sprekender betekenis. En mijns inziens een betekenis die voluit in overeenstemming is met het gehele schriftgetuigenis. Graveren, griffen, in steen, in edelstenen. En dan denkt u met mij aan dat bekende beeld wat we afgelopen donderdag nog naar voren brachten. Graveren, dat doe je om het vast te leggen. Graveren, dat doe je om het in te griffen in steen, zodat het daar altijd blijft. Job zegt op een gegeven ogenblik: och, dat mijn woorden nu opgeschreven werden, dat ze ingegrift werden. En dan bedoelt Job dat mijn woorden altijd bewaard bleven en dat ze nooit verloren zouden gaan. En daarom was het zo dat bij de hoge priester in het Oude Testament, als hij zijn hoge priesterlijke gewaad droeg, dan had hij de borstlap en daar stonden al die namen in van al die stammen van Israël. Ruben, Simeon, die waren gegraveerd in 12 edelstenen, prachtige edelstenen. Kijk, en dat betekende dat als die hoge priester nu zijn werk deed, dan droeg hij altijd die namen van de kinderen Israëls, van de 12 stammen, op zijn hart. En zo zegt de Heere hier in beeldspraak: ik heb de namen van u niet gegraveerd op edelstenen, maar ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. Dat wil zeggen, zoals schrift gegrift staat in een edelsteen op de borstlap, zo heb ik in mijn handen uw namen gegrift. En de handen, die zie je steeds voor je. Want handen zijn werkzame handen, bezige handen. En wat je aan je handen of aan je polsen draagt, dat zie je het dikwijls. Want dat is steeds voor je ogen. Zo zijn de namen van het Sion van God steeds voor de ogen van de Heere. Want ze zijn in zijn handpalmen gegraveerd. Ja, we mogen de lijnen nog wat dieper doortrekken. In zijn handpalmen gegraveerd. Is het niet een profetisch woord wat heen wijst naar de grote hoge priester Jezus Christus, die de littekenen in zijn handen draagt toen zijn handen op het kruishout doorboord werden door de nagels. En in die littekenen, Thomas heeft het gezien hoor, op de paasdag, die week na Pasen. In die littekenen staat nu gegraveerd: ik denk aan u. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En uw namen zijn altijd in mijn handen. En omdat de kerk in de handen van de Heere Jezus is, omdat ze in zijn handen gegraveerd zijn als met bloed, daarom kunnen ze er nooit uitgerukt of uitgewist worden. Dat is de betekenis van de tekst. Nooit uitgewist of uitgerukt worden. En weet u wat dat betekent? De Heer Jezus zegt het zelf. Al zouden alle machten van de duisternis en van de dood nu op hun achterste benen staan om mijn kerk te verlossen, om mijn kerk te benauwen. Al zouden de machten van de hel bezig zijn om mijn kerk uit die handen te rukken. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Want ze staan erin gegraveerd met zijn eeuwig hartebloed. O, wat ligt de kerk vast. Wat ligt de zaligheid vast. Hoe donker ook uw weg mag wezen. Hoe diep soms ook de vragen ingrijpen. Als u oprecht de Heere mag vrezen, al staat u nog zo van verre, niemand zal ze uit uw hand rukken. En dan kan het zijn dat er momenten komen in uw leven, na aanvankelijk iets van de genade van de Heere ervaren te hebben, dat het van binnen sist: gij hebt geen heil bij God. En dat het in uw oren als het ware gefluisterd wordt: waar is nu God op wie je bouwde? Dat je alles kwijtraakt en dat het lijkt alsof de Satan bezig is je van de ene kant naar de andere kant te slingeren, op zijn zeevlaat springen, zoals het graan danst op de zeef waar het van het kaf van het koren gescheiden wordt. Zo worden Gods kinderen soms gezift op de zeef van de Satan. Maar al openen zich nu de poorten van de hel en al sist de vorst der duisternis, het is nooit wat geweest en het zal nooit wat worden. Al lokt de wereld en al bruist het van binnen en al stormt het van binnen, Gods kerk ligt veilig. Ik zal u niet verlaten. Want ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor me. Wonderlijk is dat. Je zou kunnen denken dat de profeet zich vergist. Dat hij zegt, eigenlijk had moeten zeggen, uw puinhopen zijn steeds voor me. Want Jeruzalem lag toch in puin? En het gaat hier over de muren van Jeruzalem in de eerste plaats. Uw puinhopen zijn steeds voor me. Ja, en dat is toch eigenlijk ook al een wonder. Daar lezen we toch ook over in de Bijbel. Dat God op zijn arme kerk neerziet en dat hij zegt met uw zuchten en met uw zorgen en met uw armoede bent ge voor mij niet verborgen. Ja, daar mag de kerk wel eens troost uitputten. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij het alles ziet en weet. Ik ben wel ellendig en hoogdruftig, maar de Heere denkt aan mij. God weet hoe arm ik ben. God weet mijn zuchten, mijn nood. God weet mijn puinhopen en het gruis. De Heere weet ervan. Maar onze tekst gaat nog een stapje verder. Waar Israël alleen maar puinhopen ziet en duisternis, daar ziet God midden in de puinhopen muren. Weet u wat dat betekent? Verschillende dingen. Ik kan er maar iets van zeggen vanmorgen. In elk geval dit. Dat God zijn volk niet in de puinhopen laat. Maar dat hij Jeruzalem zal herbouwen. Dat God zijn volk niet in de armoede laat. Maar dat hij ze zal herstellen in gemeenschap met hen. Dat God zijn volk niet om laat komen in dure tijd of hongersnood. Maar dat hij ze voeden zal. Dat hij hun hoofd op zal heffen uit het stof. En zijn gunst zal doen aanschouwen. God heeft de volle, herstelde gemeenschap van zijn volk op het oog. God wil dat ze eeuwig zalig bij hem zullen zijn. God wil dat ze zonder zonden en zonder gruis en zonder puin van de ongerechtigheid hem straks volkomen zullen dienen. God heeft het herstel van het gevallen beeld op het oog. God ziet muren. En waar Gods volk te midden van het ongeloof en de vrees vaak hier herinnerd wordt aan zijn puinhopen, ziet God muren. Dus niet alleen denkt God aan hen vanuit het ingegraveerd zijn van de namen in zijn handen. God heeft ook het volle heil van zijn volk op het oog. Wat ben je gelukkig als je tot dat volk mag behoren. Ook al klaag je soms ongelukkig, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Toch gelukkig. Want God kan van zijn volk niet af. Van zijn Sion niet af. En hij wil het ook niet. Ze staan in zijn handen. Hij ziet hun zalige toekomst. Die heeft hij op het oog. Mag u er ook toe behoren? Want dat is toch de vraag waar we aan het slot niet omheen kunnen. Mag u het op goede gronden weten? Dat u uit de duisternis gebracht bent en iets hebt leren zien van het wonderlijke licht van Gods genade. Als je dat nou niet weet. Als u nu moet zeggen dat u onbekeerd bent. Ach, laat dan het woord van vanmorgen u tot een jaloezie verwekken. Een heilig verlangen, Heere, dat heb ik nodig. O, dan mogen we de Heere toch vragen of hij u alle rust ontnemen wil. Of hij u onrustig wil maken, zoals Augustinus het zei. Mijn hart is onrustig, totdat het rust vindt bij u, o God. Wat zou het een wonder zijn. Wat zou het te wensen, te bidden zijn. dat de Heilige Geest heilige onrust zou wekken onder ons. Heilige onrust, dat we gaan zoeken, Heere, ik moet bekeerd worden. Ik moet behouden worden, want wanneer ik niet in die handen geborgen ben, wanneer ik niet onder die belofte begrepen ben, wanneer ik de kracht van dat woord niet ken, ach, dan word ik straks voor eeuwig verlaten, dan ben ik nu verlaten en straks voor eeuwig verlaten, want wie zonder God sterft, ach, mijn jonge meisje, ouderen. Wat dat is, mijn woorden zijn te zwak om dat uit te drukken. Maar eeuwig verzinken in de eeuwige scheiding van God, in het vuur en in de buitenste duisternis. De Heere Jezus, die wist wat dat was, heeft er zo indringend voor gewaarschuwd in zijn prediking. Want er is geen prediker die meer gewaarschuwd heeft in het woord. Tegen de eeuwige rampzaligheid dan de gezegende Heere Jezus Christus. Er is er niet één die meer gesproken heeft over de ernst van het verloren gaan dan de grote profeet zelf. Laat je met God verzoenen. De Heere wil nog met zondaren te doen hebben. Die met hun zuchten, hun zorgen, hun ellende, hun ongeloof, hun onbekeerlijkheid, hun onwetendheid en noem alles maar op, tot hem de toevlucht nemen. En hij probeert u en jou tot jaloersheid te verwekken. Wie heeft lust deze Heere te vrezen? Die je tot zijn volk zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Die het zegt, ge staat in mijn handen gegrift, uw muren zijn voor me. O, zoek dan deze Heere. Want waar deze Heere door verloren zondaren gevonden wordt, waar ze als een wonder van onuitsprekelijke en onnaspeurlijke genade hem mogen vinden, in al hun armoede, in hun schuld, waar alle hopen ontvalt en niemand zorgt voor hun ziel. Daar gaat er iets open van dat goddelijke wonder. Ik zal u niet verlaten. Daar wordt iets zichtbaar. God zal die gebroken stad, die verloren zondaar herbouwen en hem een plaats geven, beter dan der zonen en der dochteren. En ze zullen eeuwig wonen in de eeuwige stad, binnen de muren die hij voor hen gebouwd en bereid heeft, tot in eeuwigheid. Amen. dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst. Dag wil u het woord wat in alle eenvoud gebracht is vanmorgen zelf toepassen. We hebben iets gestameld, heren, van de rijkdommen die er bij u te vinden zijn voor uw strijdende kerk. Zo vaak arm door eigen schuld, zo vaak aangevochten, zo vaak bezet met allerhande twijfels en vrees. En toch, om redenen die nooit bij ons te vinden zijn, maar die altijd bij u liggen, denkt u aan haar. Heere, bouw u dan de muren zelf maar op. En wil u zich ontfermen over uw Sion? Ja, laten er velen binnengebracht mogen worden en velen onrustig zijn en worden om dat heil te zoeken. Ga nu met ons, zegen het woord. Breng ons vanavond weer samen en geef ons ook dan uw zegen, om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers, zingen we samen als slotzang. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Gaat heen en draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.